En daarna willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Dat komt deze morgen tot ons vanuit het boek van de psalmen en daarvan psalm 51. De 51ste psalm is de schriftlezing voor deze morgen. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen, want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover de lezing van het woord van de Heere, gemeente. Op deze voorbereidingszondag komt het woord van de Heere in deze morgendienst tot ons uit het 19e vers van psalm 51. Psalm 51, vers 19. Daar lezen we: de offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Liefde gemeente, en de liefde is op die stippeltjes achter deze woorden kun je verschillende dingen invullen. En daar worden bijvoorbeeld ter gelegenheid van bruiloften mooie dingen op ingevuld en ook wel eens onzinnige dingen op ingevuld. Of u dacht misschien aan die hoge verheven woorden uit wat wel genoemd wordt het hooglied van het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 13, waar Paulus in diep doorleefde woorden beschrijft wat de liefde is. En de liefde is langmoedig, goede tieren, zij denkt geen kwaad. Maar bij alle gedachten die het woord liefde bij u oproept, wat is de hoogste vorm van liefde? Iemand heeft het zo mooi gezegd. De hoogste vorm van liefde is bereidheid om offers te brengen. Dat kun je zien als twee mensen veel van elkaar houden. Dan hoort daarbij dat je offers brengt voor elkaar. Dat kun je zien als mensen na in twist en nijd met elkaar geleefd te hebben. En dat kan zomaar gebeuren in de intermenselijke sfeer. Zich verzoenen en ineens bereid zijn offers te brengen. En het allergrootste. Het wordt zo ontzaglijk diep zichtbaar in het lijden en sterven van hem. Van wie wij zeggen dat hij zich doodgeliefd heeft aan het kruis. Liefde. Als offer. Daarover gaat het ook in onze tekst. En vanuit dat gezichtspunt hoop ik met Gods hulp vanmorgen over deze tekst met u na te denken. Liefde als offer. Allereerst, als de liefde ontbreekt. Want de offerande Gods. De offeranden die God aangenaam zijn, bestaan niet in van alles en nog wat. Waarin de liefde zou ontbreken. Maar in een verbroken hart. In de tweede plaats, als de liefde verbreekt. Een verbroken hart en een verslagen geest. En tenslotte, als de liefde antwoordt. Zult gij, o God, niet verachten. Liefde als offer. Als de liefde ontbreekt. Als de liefde verbreekt. En als de liefde antwoordt. Deze psalm is een van de 7 boetpsalmen uit ons psalmboek. Ze is misschien wel de bekendste boetpsalm, al zijn vele van de verootmoedigingsliederen, de boetepsalmen bekend. De omstandigheden worden ons helder en sober aan het begin van de psalm meegedeeld. Het is het lied wat David beleden heeft en gezongen heeft, geleid door de Heilige Geest. Toen hij na de zonde met Batseba en tegen Uria tot zichzelf gekomen was door de vermanende woorden van Gods profeet. Dan breekt zijn hart. Dan breekt zijn verzet. Dan breekt zijn trots. Dan blijft er alleen maar een belijdenis over. Wees mij genadig, o God. En dan komt er in die ontroerende boetepsalm een merkwaardige passage voor. Zo in de buurt van onze tekst. Dan blijkt David zo verbroken te zijn dat hij zegt, Heer, ik zou alles wel willen doen om het goed te maken. Ik zou offers willen brengen, ik zou de altaren willen doen roken, ik zou offers willen brengen die dankofferen zijn en slachtofferen zijn en offers die gans verteerd worden, het schuldoffer. Maar, en dat is merkwaardig voor een vrome uit het Oude Testament. U hebt aan die offers geen behagen. Want dat staat er toch, als we het gedeelte waar onze tekst uitkomt, zorgvuldig lezen. Gij hebt geen lust tot offeranden. Als dat zo was, dan zou ik ze van harte, nu ik voor u heb leren buigen, willen brengen. Maar u hebt er geen lust in. Was dat vreemd, want in de Bijbel, in het boek Leviticus met name en ook al in Exodus, wordt toch heel nadrukkelijk gezegd dat de Heere van Israël offers verwacht. En er wordt precies verteld bij welke gelegenheid ze die offers dienen te brengen. Het slachtoffer hiervoor en het dankoffer daarvoor en het lofoffer bij die gelegenheid. En dan krijgt u sterk de indruk in de wetten van Mozes dat dat stipt gehouden moet worden, dat daar niets aan mag ontbreken. En niet alleen die offers moeten gebracht worden, het wordt ook nog precies gezegd welke offers gebracht moeten worden. En dat als een lam geofferd moet worden bijvoorbeeld, dat het een volkomen lam moet zijn. Het moet eerst goedgekeurd worden voordat het geofferd kan worden. Stipte regels. En dan, u hebt geen lust aan offeren. Ja, dat komt u meer in de Bijbel tegen, niet alleen in deze psalm, maar ook in psalm 40, waarvan we een vers gezongen hebben. Of in psalm 50, de psalm die aan deze 51ste vooraf gaat. En het meest indringende, voor zover ik kan zien, in het eerste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Geen lust in offer. Waarom niet? Neemt God iets terug van zijn heilige wet? Nee, gemeente, God neemt nooit iets terug van zijn heilige wet. Maar de bedoeling van deze woorden, waarvan ik er een aantal noemde, is vooral dit. En David heeft het doorleefd in die verootmoediging die de Heilige Geest in zijn hart heeft bewerkt. Dat toen hij zijn zonde verzweeg. Toen hij probeerde toe te dekken dat hij overspel gepleegd had met Bathseba. En dat hij via Uria had laten vermoorden. Ja, toen ging alles gewoon door. We weten niet precies of de tabernakel nog op de berg Sion stond. De meeste geleerden zeggen, en daar is ook wel aanleiding voor in de Bijbel zelf, dat de tabernakel er nog wel was, maar dat die bewaard werd in een gebouwtje waar ook de offers werden gebracht. Een soort voorvorm van de grote tempel van Salomo. Hoe het ook geweest is, of het in de tabernakel nog was, of in een voorlopige tempel, een klein gebouwtje op de berg Sion. De offers werden gebracht en David ging geregeld nog met de scharen mee. Alsof er niets was gebeurd. En dat streelde zijn hart nog wel een beetje naar alle waarschijnlijkheid. Want goed, ook al is er die knagende worm van het geweten wat mij soms beschuldigt. En waarvan David in een andere psalm zegt, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte toen ik mijn zonde verzweeg. Uiterlijk ging de dienst van God gewoon door. Maar aan uiterlijke godsdienstigheid, terwijl een hart er ver vandaan is, heeft God geen welgevallen. En als het alleen maar uiterlijke godsdienstigheid is, en leest u dan Jesaja 1 nog maar eens na, die felle woorden van God tegen de offerdienst van Israël. Als het alleen maar uiterlijke vorm is, terwijl het hart er verre van is, dan kunnen zelfs de door God geboden offers en de ceremonieën die hij voorgeschreven heeft in de wet van Mozes voor de Heere niet bestaan. Want dan ontbreekt niet alleen maar het hart, maar ook de liefde. En het geloof en de geestelijke houding. Gemeente, dat is op een voorbereidingszondag als deze een ontdekkend woord. Het zet ons, u en ook nadrukkelijk mij voor de spiegel. Wat betekent ons kerk zijn? Wat betekent ons gemeente zijn? Wat betekent mijn staan in het ambt? Als het hart eraan zou ontbreken. Eén stap verder. En u bent mijn gedachte al voor. Wat zou het avondmaal komende zondag betekenen? Als het hart en de liefde eraan zou ontbreken. En nou heel persoonlijk. En dan denk ik niet allereerst aan de omstandigheden die achter ons liggen. Al neem ik dat wel mee. Maar aan jou en uw en mijn verhouding tot God. Wat is het arm als je voorbereiding preekt en voorbereiding houdt. En een avondmaalsdienst mag meemaken en de liefde zou ontbreken. Het hart. Die offers, zegt de Heere, die behagen mij niet. Welk offer dan wel? Want David blijft daar niet bij staan. Als die offers, zo zegt de Heere, mij niet behagen, dan is het offer wat allereerst gevraagd wordt, is het offer van een verbroken hart en een verslagen geest. Gods offers, zo luidt onze tekst, is een gebroken geest en even verder een gebroken en verslagen hart. Daarmee bedoelt David allereerst dat de echte houding van een offeraar onder Israël, die volgens de wet zijn offers brengt, zijn schuldoffers en zijn lofoffers, dat is een zaak van het hart. Religie en godsdienstigheid, en dat moeten we in onze tijd waarin zoveel nagedacht wordt over alle mogelijke ceremonieën en liturgieën en rituelen, maar niet vergeten. De religie van de Bijbel, de religie van de God van Israël en van de Heere Jezus Christus is allereerst een zaak van het hart. En het gaat ook, als het over het avondmaal gaat en over de voorbereiding tot het avondmaal gaat, allereerst om uw en mijn hart. Hoe staat het met ons hart? En dan zegt David, die geestelijke eredienst, die geestelijke offers dienen voor te komen uit een verbroken hart en een verslagen geest. Wat is dat? Wel, als we dat zien in het licht van deze psalm, dan betekent dat allereerst dat het hart verbroken is en dat de geest verbrijzeld is. Want dat is ook een woord wat David hier gebruikt. Vanwege de verootmoediging over de zonde. Zolang David na die verschrikkelijke gebeurtenissen in zijn leven de zonde probeerde te verzwijgen en probeerde toe te dekken voor mensen en ook voor de levende God, zolang was David geestelijk niet op zijn plaats. En laat ik het meteen maar zo helder en zo concreet mogelijk zeggen, gemeente, als wij onbekeerd zijn en ons hart dus een stenen hart is en onverbroken is, dan zijn wij geestelijk niet op onze plaats. En wanneer wij de Heere mogen kennen en mogen vrezen, en ons hart dus in beginsel gebroken is, en we iets weten van de vraag van de mannen op de Pinksterdag, wier hart gebroken, letterlijk staat er in de grondtekst, doorstoken werd. En ze zeiden, wat moeten we doen om zalig te worden? Als je daar iets van mag weten, maar nou ja, het kan door omstandigheden. Maar vooral door eigen slordigheden, door eigen schuld en door eigen afdwalingen. Weer zo ver wegzinken en je hart, wat geopend was, het slipt weer dicht door de kracht van de zonde. En je dwaalt, en misschien wel niet in zulke zonden zoals David gevallen, of in andere zonden die van de Bijbel heilige beschreven staan, maar je weet dat je hart ver is van God. En als dat zo is, dan doen kerkelijke conflicten en gemeentelijke moeilijkheden daar geen goed aan. U hebt het misschien aan de lijve en aan de ziel ervaren. Maar laten we dan niet vergeten dat wat ons ook overkwam, en misschien naar uw persoonlijke mening u wel aangedaan is, als uw hart weer dichtgeslipt is en niet verbroken is, staat u op dit moment niet recht voor de Heere. Ja, maar eerst. Eerst wat? Als er recht op aankomt. Eerst wat? Heere, wie ben ik voor u? Want dat is het opmerkelijke, hè? Als Davids hart gebroken is en als hij hier spreekt over een verbroken hart en een verslagen geest, als hij geestelijk door de knieën gegaan is voor zijn God, en dat is zo'n zegen, jonge mensen, als hij voor het eerst en opnieuw voor God door de knieën mag gaan, dan heeft hij geen ja maren meer, geen mitsen meer, geen voorwaarden meer. Ja, maar eerst, dan beschuldigt hij niemand anders meer. Want hij zou misschien hebben kunnen zeggen, ik weet niet precies hoe het gebeurd is, dat overspel met Batseba. Hij zou misschien gezegd kunnen hebben, ja Heere, maar Batseba heeft me verleid. Of, ja Heere, maar het is toch gebruikelijk dat vorsten meer dan een vrouw nemen. U hebt me nooit bestraft en vermaand toen ik al eerder een tweede en een derde en een vierde vrouw nam. Geen mitsen. Geen maren. Geen excuus. Want als je hart verbroken wordt, dan word je het met God eens. En dan zeg je, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Daar heb je de geestelijke houding getekend in het woord van de levende God zelf. Van wat nou een verbroken hart is en wat een verslagen geest is. En hoe leer je dat dan? Het zo met God eens worden. Wel, als je Davids woorden hier in Psalm 51 leest en ook de geschiedenis die hierachter ligt in 2 Samuel 11 en 2 Samuel 12, dan is één ding duidelijk. David wilde, zolang als hij nog niet verbroken was onder wat er gebeurd was en voor God in de ootmoed terecht kwam, alsmaar God bij zich vandaan houden. En dat is iets wat heel ernstig is. Want het woord van God kwam wel tot David. Hij ging nog met de eredienst mee. Als koning nam hij daar een voorname plaats in. Hij hoorde in het heiligdom de wetten voorlezen. En hij zal misschien ook nog wel eens geknikt hebben toen de wetten van de Heere aan hem werden voorgehouden. Maar zijn hart bleef onberoerd. Maar toen kwam God zelf. Door datzelfde woord wat hij kende. Maar nu met een heel persoonlijke boodschap door middel van de knecht van God Nathan. Met een geschiedenis, een beeld. Van een man die een lam had en die arm was. En de rijke die had dat lam nodig om iemand te onthalen op een gastmaal. En die rijke man die ging naar zijn arme buurman die van hem afhankelijk was. En die nam dat lam weg, slachtte het en gaf het zijn gast te eten. En David vlamt op in toorn. En daar heb je het onverbroken hart. Waaruit blijkt het? Dan is David zo rechtzinnig en zo rechtlijnig en zo zelfzuchtig dat hij nog strenger is dan God. God had gezegd, als iemand wat steelt, dan moet hij het teruggeven. David zegt, dat zal viervoudig teruggegeven worden en die man zal zeker gedood worden. Daar hebt u een wettische geest. van een onverbroken hart, staan we hoog met onszelf. Dan zullen we het wel eens even zeggen. En dat raakt David kwijt als het woord van God zijn kracht doet in zijn leven en als hij ineens zichzelf terugkijkt in de spiegel van God. Heere, wie ben ik geweest? Wat heb ik gedaan? En gemeente, als dat gebeurt, dan word je ook klein voor God. En dan ga je je voor God schamen. Heb u dat ook? Dat wanneer u die oude geschiedenis, die gelijkenis, moet ik zeggen, in Lucas 18 leest. Van die tollenaar in de tempel, die man die ook zo'n verbroken hart en zo'n verslagen geest had. Die durft zijn ogen niet op te heffen. Want hij schaamt zich over zijn zonde. Voor God. En hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Verbroken. En waarom dan verbroken? Wel ten diepste, en dan kom ik terug bij het thema van de preek. Ten diepste omdat de liefde van God zijn hart heeft gebroken. Want we moeten maar niet vergeten, als God voor het eerst of opnieuw ons hart verbreekt, zodat we klein worden voor God en schuldig worden voor de Heere en gaan zeggen, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dan komt daar in die prediking van het woord liefde mee en de liefde verbreekt. Dan ga je ontdekken wat zonde is en dat zonde zonde tegen God is. Tegen een God, ja, vult u het maar in voor uzelf, die al die jaren van uw leven u met zijn goedheid en zijn trouw omringd heeft. Die zoveel tientallen jaren voor u en voor uw gezin zorgde. Die met zijn woord kwam al in uw jonge jaren, want dat geldt toch van de meeste van ons, of misschien wel op oudere leeftijd. Die met zijn woord en geest aansprak en u onrustig maakte. En misschien mag u wel zeggen, die door genade met zijn liefde mijn harde hart verbrak. Zodat ik hem mocht zoeken. De toevlucht mocht nemen tot hem. Hem mocht vinden. En misschien als u verder geleid werd door de genade van de Heere. Blikken mocht slaan op die gezegende koning Jezus Christus. En die gekruisigd. En dat u het ontdekte, ik heb zijn liefde door mijn zonde versmaad. Ik heb door mijn schuld zijn doornenkroon gevlochten en zijn beker gevuld. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds van God in Christus bedreven. Kijk, dat breekt je hart. De liefde verbreekt. En ik weet wel, in het begin van het geestelijke leven is dat altijd niet onmiddellijk duidelijk. En kan een mens heel sterk aanlopen tegen de strenge eisen van Gods wet. En daardoor neergedrukt worden en klein worden. Maar als je terugkijkt bij het licht van woord en geest, dan zegt ieder kind van God het. Hoe verschillend de omstandigheden ook waren in zijn of haar leven. Het was de liefde die me brak. En het was de liefde die mijn geest klein maakte. En de liefde die mijn harde hart opende. En de liefde waardoor ik leerde belijden. En leerde zoeken. En leerde vluchten tot hem die de levende is. Ja, de liefde. En die liefde wordt komende zondag, zo God het geeft, zichtbaar in het sacrament dat wij kennen als het heilig avondmaal. Want het brood dat wij breken, zegt de apostel Paulus, en de wijn die uitgegoten wordt, zijn de zichtbare tekenen van zijn liefde. zoals het formulier het zegt in het laatste gedeelte. Jezus Christus toont daarin voor al zijn kinderen, voor de kleinen in de genade en de groten in de genade, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Liefde. En dat wil hij zijn, zaligmaker, voor zondaren. Voor verbrokenen van hart en verslagenen van geest, zoals onze tekst het noemt. Ja, maar zegt iemand, dominee, wat als je daar jezelf nu niet kunt krijgen? Hoe kom ik daar? En dat kan niet alleen de vraag zijn van iemand die eerlijk van zichzelf moet zeggen dat hij of zij onbekeerd is. Dat kan ook zo zijn in het leven van iemand die oprecht de Here vreest. Ik ben er zo ver vandaan, van dat buigen voor de Here, dat mijn hart gebroken is en dat ik het zie, wie ik ben voor hem en wie hij wil zijn voor verloren zondaren. Wel, dan wijst de tekst van deze dag ons de weg. Overdenk uw eigen leven in het licht van het woord. En overdenk uw eigen leven, u die de Heere vreest, heel in bijzonder in het licht van wat het hem gekost heeft. En vraag dan maar om de krachtige bediening van de Heilige Geest, die het hardste hart, zeggen onze Dordtse vaderen, verbreken kan, voor het eerst en ook opnieuw. En die ons voor het eerst of opnieuw wil maken wat we zijn, zondaren. Ik denk aan een oud lied van de Engelse dichter Joseph Hart, waarin zo'n bede voorkomt. Het is een lied wat gaat over Gethsemane, een heel lang gedicht. Ik dacht, als ik me goed herinner, 15 of 16 coupletten. En elke laatste regel eindigt hard met het woord Gethsemane. Ik heb dat maar vertaald met Olijvenhof. En dat ene indringende couplet gaat zo. Heere, breek de zondemacht in mijn vastgevroren hart. Warm het door de liefdekracht. Wond het door uw lijdensmart. Tref het hart wat eerst u trof. Breek het in de Olijvenhof. Tref het hart met het zwaard van uw liefde, het zwaard des geestes, dat eerst u trof, breek het in de Olijvenhof. En u begrijpt, we hebben maar wat dingen aangestipt. Ik hoop vanavond op een aantal aspecten nog door te gaan vanuit een andere tekst. Maar we haasten ons om ook te zien naar het slot van de tekst, want ook daarin ligt zoveel onderwijs. Als de liefde antwoordt. Liefde verbreekt, daar hebben we iets van gezien. Maar liefde antwoordt ook. Want David belijdt, en dat is bij het licht van Gods woord en geest dat hij dat zegt. Een verbroken hart en een verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. Daar zit natuurlijk achter dat David hiermee uitspreekt van als wij alleen maar uiterlijke vormendienst betrachten en als wij alleen maar uiterlijke offers brengen en ondertussen onszelf handhaven en met ons eigen schuld niet voor u in de schuld komen, dan veracht u dat wel. God is verre, zegt Asaf in een van zijn psalmen, van degene die trots en goddeloos zijn en zichzelf handhaven. En laten we dat niet vergeten. God haat de zonde en de oppervlakkigheid en de wereldsgezindheid. en de geestelijke gearriveerdheid buiten Christus. Die kunnen voor Gods ogen niet bestaan. Maar hij verhoogt en voedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. En dat zegt David in het slot. Het is bij u niet vracht. Kijk, houdt u even vast. David moest natuurlijk na die ontmaskerende prediking van Nathan gaan zeggen wat er gebeurd was, allereerst voor God. Maar het was natuurlijk in het geheim bij een aantal hovelingen al bekend, maar het moest ook bekend worden. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En als dat zonden zijn die ook te maken hebben met zonden die we tegen mensen bedreven hebben. En dat had David. Dan moeten ze ook voor mensen beleden worden. En dan zou het best zo eens kunnen zijn dat de pers als stier geweest was. Wat een zegen dat die er niet was in de dagen van David. Tenminste de roddelpers. Gezegd heeft, nou moet je nou eens kijken naar die David. Wat een man. De man naar Gods hart, de dichter van Psalm 23. Hoe diep is hij gezonken. Hij zal met de nek zijn aangekeken. En dan zegt de Heere tegen David, David, ik vraag je niet. Want wie met zijn zonde en ellende, hoort u het, tot hem zich ter genezing wendt, als een verbrokene van hart, die wordt niet veracht. Dan schaamt zelfs die gezegende Heere Jezus Christus, die gezonden is en gekomen is van de troon der heerlijkheid, zich niet om zich naar zo'n zondaar toe te keren en zich over hem of haar te ontfermen. En het te zeggen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Geef dat gebroken hart nu maar aan mij. U kent misschien het devies, het levensdevies van Johannes Calvijn. Hij had er meer, maar een van zijn bekendste is een hand. En dan tussen die duim en die wijsvinger zie je een hart geklemd. En daar staat een spreuk onder. Cor mactatum tibi offero. Dit gebroken hart bied ik u aan, betekent dat. Tibi offero, u herkent het woord. Je zou ook mogen vertalen, dit gebroken hart offer ik aan u op. Is dat er in uw leven gekomen? Heer, ik kan nergens heen. Alle hoop bij mensen, alle hoop bij dingen, alle hoop in kerken is me ontvallen. Maar ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En ik heb u niets te bieden, Heer. Niet mijn werk van zoveel tientallen jaren in uw koninkrijk. Niet mijn ditten en niet mijn datten. Niet mijn meningen, niet mijn opinies, niet mijn standpunten. Ik heb u niet meer te bieden dan een hart wat verbroken is over de zonde. En als je niet meer te bieden hebt dan dat, dan zul je ook van dat hart moeten zeggen, en daarom ben ik het niet waard dat u mij nog aan zou zien. Want ik ben niet geweest voor u, en we zijn niet geweest voor u die we hadden moeten zijn. En dan het wonder, gemeente, van het slot van de tekst. En dan zegt God, ook al heb je nog zoveel gedaan wat tegen mijn wetten inging. En ook al ben je niet geweest die je had behoren te zijn. Ik ben de God die hoog in de hemel woont. En die woont bij de nederige van geest en de verslagene van hart. Daar wil hij wonen. En daar wil hij werken. En dat doet hij in zijn oneindige, soevereine, eenzijdige liefde. En die liefde openbaart hij in de schriften en die toont hij in zijn woord en die laat hij verkondigen in Christus Jezus. En die wordt op een bijzondere wijze onderstreept in de bediening van het avondmaal. Het avondmaal wat in de Bijbel ook de liefdemaaltijd, Christus liefdemaaltijd, genoemd wordt. Ik voor u. En dan moet u het niet vergeten. Hoe verslagen en verbroken, hoe onwaardig en onmogelijk een kind van God er ook aan toe is als het avondmaal wordt. Hij zegt het. Mijn offer, het offer wat mij behaagt, is niet het offer wat u brengt in de zin van uw verdienst. Maar het offer wat mij behaagt is een verbroken hart, want daar wil ik wonen. En daar kan ik mijn genade kwijt. En daar kan ik werken. En daarover wil ik mij ontfermen. God is het verbroken hart nabij, zegt de psalmdichter. En als je daar iets van ziet, van die liefde die opzoekt. Van die liefde die het kleine, het zondige, het onwaardige, het verbrokene. De man, de vrouw, de jongen, het meisje die alles verprutst heeft voor God. Niet vraagt. Dan gaat de liefde branden. En waaruit blijkt dat? Twee kleine opmerkingen. Dat blijkt allereerst daaruit dat als David dit gezegd heeft, dan zegt hij in het volgende vers: de offeranden Gods zijn een verbroken geest. En dan staat er in het slot van de psalm: dan zult gij lust hebben aan het offer. Heere, zonder een verbroken hart waren mijn offers u niet aangenaam. Maar nu weet ik het. Als ik nu met een verbroken hart naar de tempel ga of naar de tabernakel ga, dan zult u het aanvaarden. Niet om mij, maar vanwege uw genade en ten diepste vanwege die genade die gestalte gekregen heeft in uw lieve Zoon. Jezus Christus. En dan krijgt David, en dat is het tweede, niet alleen liefde tot God, liefde om God al zijn hart te schenken, al mijn liefde waardig schatten. Maar hij krijgt ook medelijden met de kerk. Ja, en dan zijn er van die uitleggers tegenwoordig, hè, die zeggen, ja, hier krijg je natuurlijk een hele andere tekst. Toe wel bij Sion, bouw de muren van Jeruzalem op. Die is later ingevoegd als een tekst uit de tijd van de Babylonische ballingschap. Gelooft u het? Ik niet. Dat is beeldspraak. David weet dat hij door zijn zonde de zaak van de Heere kwaad gedaan heeft. Dat Jeruzalem, ook al staan de muren nog recht overeind, geestelijk gebroken is vanwege de zonde van de koning. Niet vergeten. En vooral ambtsdragers niet vergeten. Wij kunnen zonde doen en ik heb ze gedaan, gemeente. Ik zeg niet omdat ik er trots op ben. Die schadelijk zijn voor de zaak van God. Ambtelijke zonde noemen we dat. En ook daar hebben we het verzoenende bloed voor nodig. En wij kunnen als gemeentelid dingen doen, dingen zeggen, dingen denken. Die schadelijk zijn en de muren van Sion laten verbreken. David wist het. En toen hij zijn zonde verzweeg, had hij er geen erg in en geen oog voor. Toen was het alleen maar ik. En nu zegt die Heere, bouw ze op. Want wat is het erg als Sion zo desolaat is. En dan kom ik bij die andere spreuk van Johannes Calvijn. U vindt het niet erg, hopelijk, dat ik ze aanhaal. Heere, laat mij dan maar verteerd worden. Als ik voor uw zaak maar nuttig ben. Bouw de muren van Jeruzalem op. En dan zult ge lust hebben aan het altaar. Oh, wat een pleitgrond ook voor ons vandaag. Heere, bouw de muren onder ons weer op. En laten we dan zo avondmaal mogen vieren. Ootmoedig van hart. Verslagen van geest. Maar met het oog op u. En op uw zaak. En op uw koninkrijk. Want hoe het ook zal gaan. Dat koninkrijk komt. De Heere betoont zijn welbehagen aan verbrokenen van hart. Die hoe het ook moog tegenlopen. En dat kan in ons leven. En dat kan gemeentelijk. En dat kan kerkelijk gebeuren. En het gebeurt. Gestadig. Voor onszelf. Maar ook voor anderen. Ook voor de hele gemeente. Op zijn goedheid hopen. Want Gods offers zijn een gans verbroken geest. En die is nooit bij u veracht geweest. Amen.